Goedemiddag, broeders, zusters, vrienden, vriendinnen. Ik heb er echt naar uitgekeken vanmiddag. Vanmorgen lekker siesta morgen gehad. Lekker heerlijk als je eventjes zo'n vrije tijd hebt. Maar normaal zijn we al vroeg uit de veren. En soms ook al een heel stuk rijden. Maar het was vanmorgen heerlijk eventjes gewoon rustig de dag beginnen. Het is goed bij u, jullie te zijn. Het is alweer even geleden, maar ik heb jullie in mijn hart. Amen, Jan. Amen. Jan heeft mij eens geholpen met een liefdegave vanuit de gemeente. Of ik weet het niet wat ze nou kan maken. We hebben er voor 5000 euro, niet dat hij dat gaat roemen, maar wel een gedeelte, hebben we bijbels gekocht. En morgenochtend gaan we naar Kenia. En die geven we dan uit in gevangenissen. En ook met moeders, met heel veel kindertjes. Mijn vrouw Linda, die heeft een prachtig werk in Nairobi. Met moeders, die ook helpen om de huur te betalen, om kindertjes naar school te krijgen. En ja, wij geven van onze overvloed. Dat is echt, wij zijn zo gezegende mensen hier in Nederland. Als je kijkt naar de rest van de wereld. We gaan ook een nieuw project beginnen op de Vadersbelt. Dat is van Andorra. Daar komen iedere dag de trucks van het vliegveld. Dus het eten wat ze in het vliegtuig overhouden, daar leven ook weer mensen van. En je ziet aan de stewardess, dat vind ik zo leuk, dan zien ze die halve flesjes cola weer dicht doen. Want ze weten over een paar uur is er zo'n jochie op de Vadersbelt en die drinkt de rest van die cola op. En dat zien wij dus ook en daar gaan we ook een prachtig werk beginnen. Ja, we zijn heel dankbaar dat de Heer die mogelijkheid geeft. Voor dat extra geld om daarheen te gaan en die mensen daar te zegenen met Gods woord en ook met dagelijkse behoeften en ook dat de kinderen naar school kunnen. Ik heb ook weer een paar boekjes bij me. Die boekjes, dat is eigenlijk het gevolg van een open deur die de Heer gaf 2 jaar geleden bij Family 7. Ik werd uitgenodigd om studies te geven. Toen kreeg ik gelijk een verlangen in mijn hart om te spreken over de geloofsschool van Abraham en Sarah. Nou, en ik dacht, nou, het is gelukt, 13 opnames in 2 dagen. Er werd van mij gevraagd om verschillende jasjes mee te nemen, maar die had ik niet. Dus toen ben ik naar de hulp van volle christenen gegaan. En die hadden ook een paar jasjes gevonden. Die helpen die jongens. En er lagen al die jasjes en 13 opnames in 2 dagen. En ik dacht, nou, dat was mooi, dat heb ik met vreugde gedaan, maar ik heb teruggevraagd. En van de een kwam het ander. En we hebben nu alweer 117 opnamen gemaakt. En het heeft ook een titel gekregen, Bijbelse karakters. Doe maar inloggen en je kunt door het hele Oude Testament gaan met karakterstudies. En de laatste karakter was Paulus met Dolf van de Vechten en die is vorige week overleden aan kanker. Maar bij die laatste opname, toen zag ik al dat hij erg ziek was. Ik zat eigenlijk tegen een stervende man aan te kijken. En hij was vol van genezing, maar ik denk, och, kanker in de alvleesklier. Ik zag hem gewoon wegkwijnen. Hij kon het ook bijna niet volbrengen. En mijn gemoed schiet ook vol, want ik wist, dit is mijn laatste opname met hem. Als u dat volgt, dan kunt u het zelf ook zien. Maar daar zijn die boekjes uitgegroeid, eigenlijk een uit de hand gelopen bijbelstudie, en je mag ze heerlijk meenemen. Ja, ik ben blij dat ik hier vanmiddag ben, want ik wil met jullie lezen over een gemeente. En raad eens hoe die gemeente heet. De gemeente van Philadelphia. En we gaan naar Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 tot 13. Er zijn 2 onderwerpen vanmiddag die ik wil bewerken vandaag en aan jullie voorleggen. Dat is, houd vast wat je hebt en laat los en je zult losgelaten worden. Het eerste is, houd vast. We lezen Openbaring hoofdstuk 3. Dit is een van de 7 gemeenten. En er staat niets verkeerds over. Dat is ook wel eens leuk. Ik wil jullie echt bemoedigen. We lezen dat in Openbaring hoofdstuk 3, vers 7. En schrijven aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Philadelphia betekent broederliefde, broederlijke liefde. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagogen van Satan. Van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hem die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, omdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuw Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, even kijken hoor, ja, jullie hebben allemaal horen, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik neem alleen maar de hoogtepunten eruit, omdat ik ook nog naar dat onderwerp van loslaten wil gaan, maar houd vast wat je hebt. Een volmaakte gemeente, broeders en zusters, die bestaat er niet. In iedere gemeente, net als thuis bij de familie, er is een Chinees bordje dat zegt, er is niet één huis dat kan zeggen, er is hier nooit wat aan de hand. Laten we eerlijk zijn, in ieder huisgezin is er wel eens wat, ook bij ons. Het hoort er gewoon bij het leven. In iedere gemeente is er ook wel eens wat. En toch, zegt de Heer niets negatiefs over deze gemeente. Omdat ze twee dingen doen. Kijkt u even mee in hoofdstuk 3 vers 8b. U hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Dat is zo belangrijk. Uw woord in acht nemen. Je buigen onder Gods woord, dat is zo belangrijk. Je losmaken van allerlei leer die je misschien van je jeugd ervan geleerd hebt. Met allemaal etiketjes en zeggen, Heer, met een rein hart en een gebroken hart, lees ik wat er staat, aanvaard ik wat er staat, geloof ik wat er staat en ontvang ik wat er staat. Maar daar moet je toe komen. Ik ben daartoe gekomen op 21-jarige leeftijd toen ik dat kleine bijbeltje vond in mijn rugzak daar in Israël. Ik ging die Bijbel lezen, maar ik had geen rugzak. Ik ging die Bijbel lezen met een verlangend hart. Ik was opgegroeid in de gereformeerde kerk. 21 jaar van mijn leven heb ik geleefd met twijfel in mijn hart. Maar dat sloot ik uit. En ik zeg, Heere, ik ga uw woord lezen. Ik wil weten wat de waarheid is. En toen ben ik gearresteerd door Galaten 5 vers 1. Omdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ik zal het nooit vergeten, het is 45 jaar geleden. Twee woorden sprongen uit dat vers. En het was in een periode dat ik wel las, maar niet begreep. Maar dit begreep ik. Vrijheid en Christus. Ze sprongen eruit. Ik kan het nu nog herinneren. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn wedergeboorte en mijn wandel met God. En ik heb mij sindsdien altijd gebogen voor zijn woord. Ik heb zijn woord aanvaard als het geïnspireerde woord van God. En van de eerste dag af begon ik te prediken, maar later, toen ik iets beter de Bijbel begreep, begon ik het ook te bewijzen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En hoe bereikte ik het Joodse volk? Vanuit de schrift. En het tweede, wat de Heere ziet, mijn naam bewaren. Er is geen andere naam onder de hemel waardoor wij behouden moeten worden. Hij heeft de naam boven alle naam. Waarom zou je dan over iets anders spreken? En daar ben ik zo blij om. De Heere ziet dat of wij trouw zijn aan zijn woord en zijn naam bewaren. En dat is de naam van de Heere Jezus. Nou, de Heere die geeft iedere gemeente geopende deuren die niemand kan sluiten. En soms sluit hij een deur die niemand kan openen. Wat dat betreft, een van de dingen die je moet leren als gelovige is te leven met geopende handen. Weet je, maar we zijn allemaal een beetje op de fiets geboren. Maar zolang je handen dicht hebt, kan God er niets in doen. Als je de bal aan het overgooien bent met elkaar, dan moet je die handen leeg zijn om die bal te ontvangen. En dat is ook zoiets geweldigs. Leef met geopende handen. Leef met hem. Wees trouw aan zijn woord. Wees trouw aan zijn naam. En dan opent hij deuren die niemand kan sluiten. 2 jaar geleden had ik een hartinfarct. Mijn oom is hier aangestorven. De dokter zei, want ik wist helemaal niet dat ik zoiets kon hebben. Mijn vrouw die zag het aan me. En ze belde de dokter en die kwam niet eens, want die wist het al reeds van de beschrijving van mijn vrouw dat dit een hartaanval was. En de dokter zei, als je een half uur later gekomen was, had ik je niet kunnen redden. En ik ben in leven gebleven. En ik heb met de Heere gesproken. En ik weet nog goed, ik kwam uit dat ziekenhuis en toen kreeg ik die open deur in Family Center. En dat is een hele grote open deur geworden. En God heeft die deur voor mij geopend. Maar ja, daar liggen we al 45 jaar van een leven met de Heere, een wandeling met de Heere, waarin ik in privé daarvoor gebeden heb. Toen ik Ezra 7 vers 10 las in de woestijn, toen ik daar nog niemand kende me, toen heb ik op mijn knietjes dat vers in mijn hart opgeslagen. Ezra had zich voorgenomen Gods woord te bestuderen om het aan zijn volk te brengen. En dat gebed van 35 jaar geleden, nou, vandaag komt dat tot voltooiing. Met geopende deuren, maar er zijn ook gesloten deuren. Waar ik niet meer welkom ben. Gemeenten die mij niet meer willen horen. En daar kun je wel aan zitten trekken, maar dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon met rust laten. Want de Heere opent. Hier zie je ook dat de Heere heeft de autoriteit. Hoe wordt hij genoemd? Hij wordt de heilige, de waarachtige en degene genoemd die de sleutel heeft. Nou. De sleutel zit in mijn zakje, ik heb net nog even gevoeld. Jongen, wat een ellende. He, dan heb je zo'n mooie auto voor de deur staan. En als je je sleutel kwijt bent, dan heb je er helemaal niks aan. Maar als je de sleutel hebt, dan hoef je maar een beetje zo te doen en je rijdt naar Kesteren. En dat is toch heerlijk. Hij heeft de sleutel. De autoriteit ligt bij hem. Een paar mooie dingen nog over die gemeente te Philadelphia, die gesticht was door, in Handelingen 19, daar heb ik het vanmiddag ook al over gehad, door Paulus. Heel Azië had het woord gehoord. En daar was ook een synagoge. En die synagoge wordt genoemd de synagoge van Satan. Hoe kan dat nou toch? Dat zijn toch Joden? Joden zijn toch behouden? Dat is toch Gods verbondsbond? Nee. Als een Jood de Heer Jezus afwijst, dan is hij verloren. He, want dat hoorde Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En hier is een synagoge die wijst het geloof af. Die wijst de Heer Jezus af. Wat zegt de Heer Jezus? Ik en de Vader zijn één. Je kunt dus nooit zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niks met Jezus. Dat kan niet. Dat kan niet. En hoe noemt de Heer Jezus die synagoge? Want de Heer Jezus is hier aan dat woord. Een synagoge van Satan. Een synagoge van Satan. En dat is iedere gemeenschap waarin de Heer Jezus niet aanvaard wordt als Heer en Heiland. Dat zijn synagoges waar Satan regeert. Waar Satan de mensen in slavernij houdt. Waar Satan de mensen in de duisternis en in de twijfel houdt. En daar ben ik mee opgegroeid, met synagoges in Israël. Maar daar werd de Heer Jezus niet verhoogd. Daar werd de Heer Jezus weggeduwd. En Jesaja 53 werd verboden door de mensen om te lezen. Daniel 9 werd verboden voor de mensen om te lezen. Maar wat is nu het grote wonder? En gaat daarin staan, er gaat daar iets gebeuren met die mensen die in die synagogen zitten. Er zijn mensen in die synagogen die gaan erkennen dat die gemeente van Philadelphia het bij het juiste eind hebben. En dat vraagt nederigheid. Voor een Jood om te erkennen dat hij ernaast zit, dat is echt een werk van God. Maar het is mogelijk, broeders en zusters. Het is mogelijk, ook in dit gebied. Waar kerken zijn, waar de Heer Jezus niet verhoogd wordt. Waar de genade niet erkend wordt. Waar de redding niet gepredikt wordt. Waar mensen slaven zijn van de zonde. Waar ze geen uitweg zien. Waar ze volgens de prediker geen keuze kunnen maken. Er zullen er komen en erkennen dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven. Bid daarvoor. Ga daarin staan, want het is jullie naam, jullie gemeente. Dit kan hier in Kesteren ook gaan gebeuren. Amen. Even kijken of dat nog een beetje overkomt. Gelooft u daarin? Paulus, die was echt overtuigd tot zijn bot dat Jezus een vervloekte was. Want hij was gestorven van het hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar er was een moment van wedergeboorte. En die Paulus, die eens de gelovigen en de gemeente vervolgde, begon Jezus te prediken. Maar hij predikte niet alleen, hij bewees het ook. Wat is ons krachtige wapen? Het woord van God. En dat is scherper als een tweesnijdend zwaard. Iedere bladzijde staat van de Heer Jezus. De Heer Jezus die heeft dat ook aan ons verteld. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Er is eigenlijk maar één thema in de hele Bijbel. En dat is het getuigenis van Jezus. Weet je, ik was geen man van sterke overtuigingen. Nee, helemaal niet. Maar ik heb mijn overtuiging gekregen vanuit de schrift. Vanuit de schrift ga je spreken met autoriteit. Want wat was het probleem met het Joodse volk? Dat staat in Matthäus 15 vers 6. Ze ontkrachten het woord. Waarom ontkrachten ze het woord? Kijkt u even mee in Matthäus 15 vers 6. Die zijn de woorden van de Heer Jezus. 15 vers 6. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Door overlevering der vaderen. Door tradities, waar ik ook weer mee te maken heb daar in Afrika. Sterke tradities hoor. Voodoo, allemaal onzin daar. Occulte machten. Ze ontkrachten het woord van God. Daarom, als de Heer Jezus sprak, sprak hij anders. Wat is zo bekend van de Heer Jezus als hij spreekt? Hij sprak met autoriteit. En die autoriteit die de Heer Jezus had, die hebben wij. Wij spreken vanuit het woord. En als je daaraan vasthoudt, dan gaat die ander op een gegeven moment buigen. Je moet niet meepraten met die Joden, want ze zitten ernaast. Ik kwam pas een Jood tegen die had een evangelische prediker tegen mij. Hij zei, ik hoef Jezus niet aan te nemen hoor, want ik ben Jood, zit met mij wel goed. Die prediking gaat rond hier in Nederland. Die twee wegen, maar dat is verkeerd. Dat is niet vanuit de schrift. Wie heeft het zondeprobleem opgelost? Alleen de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk dat wij daarin vaststaan. Dat was mijn strijd hoor, ook met familie zelf. Want daar is het ook ingekropen. En dan moest ik steeds strijden om te vertellen, wacht even. Romeinen 2 vers 28 en 29 is er ook nog. Kijk eens in Romeinen 2 vers 28 en 29. Want wat staat er? Jood betekent godlover, maar dit zijn ook Joden. Wat zegt Paulus hier? 2:28, want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die het in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is, en dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn loof is niet uit mensen, maar uit God. Het geloof in de Heer Jezus is niet de buitenkant. Het geloof in de Heer Jezus is de verandering vanuit de binnenkant. Niet de buitenkant. Is vanuit de binnenkant word je veranderd. En dat is heel belangrijk. Er is nog een paar mooie dingen. Dat er is een beloning als wij zijn woord bewaren en als wij volharden. Er staat in Openbaring 3 vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Lieve broeders en zusters, in Openbaring 21 vers 22, daar staat, in het nieuwe Jeruzalem, er zal geen tempel zijn. De schrijver spreekt hier niet van een fysieke tempel van stenen. De schrijver noemt dit symbolisch dat wij een zuil zullen zijn. Wij zullen een zuil zijn als wij leven vanuit de overwinning. En dat is mogelijk. Want de geest die Jezus deed opstaan uit de dood, Romeinen 8 vers 11, is in mij. En als ik daar nu gebruik van maak en ik leef vanuit mijn positie, niet ik, maar Christus leeft in mij, door mij, voor mij, word ik meer dan overwinnaar. En wandel ik in de geest. En dat zal eeuwigheidsbeloning hebben. Hier hebben wij geen stad. Maar wij hebben wel een stad. Amen. Dat was ook die stad van Abraham. Waar God de fundamenten van gelegd heeft. Daar was dat vergezicht van Abraham. En wij hebben ook dat Jeruzalem dat van boven komt. En wij zijn hemelburgers. En wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Wij zijn als gelovigen wel in de wereld. Maar we zijn niet meer van de wereld. Wij zijn verlost van dit wereldsysteem en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, lieve broeders en zusters. En daarom zingen wij een ander lied en daarom spreken wij een andere taal. Daarom zijn wij in dit wereldsysteem niet populair en worden wij vervolgd. Maar dan is het tijd voor een feestje, zegt de Heer Jezus. En Hij is ons daarin voorgegaan. Het eerste gedeelte. Houd vast. Houd je belijdenis vast. Blijf trouw aan zijn woord en verloochen zijn naam niet. Het tweede gedeelte is. Laat los en je zult losgelaten worden. Dat staat in Lucas 6 vers 38b. Het is wel heerlijk om te weten dat de Heer Jezus weet waar hij over spreekt. Want zijn vader... En ik en de Vader zijn één. Dus de Vader weet het en de Zoon weet het. Die weten allebei precies wat het betekent om los te laten. In Openbaring 13 vers 8, daar is het lam al geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld waren de Vader en de Zoon overeengekomen dat ze... elkaar los moesten laten. De Zoon was bereid om naar deze wereld te komen waar hij geen plaats had, waar hij afgewezen werd. En dat is pijnlijk geweest voor de vader. Om zijn zoon los te laten. Om zijn zoon naar deze wereld te laten gaan. Ze hadden het daar geweldig. Ze waren daar in harmonie. Ze waren in heerlijkheid. En de vader en de zoon moesten elkaar loslaten. Maar hij had u en mij op het zicht. Dus de vader begreep het. Hij moest eerst zijn zoon loslaten bij hem daar in de hemel. Er is nog een moment geweest. Dat de vader zijn zoon moest loslaten. Waar was dat? Ja? Of Golgotha. Hoeveel uur? 3 uur. 3 uur lang heeft de vader zijn zoon los moeten laten. Als wij spreken over het lijden, dan denken wij aan de doornen kroon, dan denken wij aan de zweepslagen, dan denken wij aan de spijkers. Maar broeders en zusters, dat hij bloed zweette, dat was niet daarom. Maar de grootste pijn waar de Heer Jezus tegenop zag, was dat hij van zijn vader gescheiden zou moeten zijn. Dat was totaal nieuw. Als je dat leest, zeg, ik en de vader zijn één. Ik doe altijd wat de vader zegt. Ik heb de vader verheerlijk. Daarvoor kwam hij om zijn vader te verheerlijken. Constant was hij bezig met zijn vader. Zijn ongelovige broer zegt, ga je mee naar het feest? Hij zei, nee. En later is hij toch op het feest, want dan krijgt hij het ja-woord vanuit de hemel. En zo wandelde hij in totale overgave aan zijn vader. Maar op dat kruis, daar was de eeuwige relatie tussen vader en zoon verbroken. En de Heer Jezus had het daar heel moeilijk mee gehad. En hij heeft zelfs uitgeroepen, is er een andere weg? En dan zeg je opeens niet, mijn wil maar. En op dat kruis moest de vader zijn zoon loslaten, zodat hij onze zonden op zich kon nemen. En dat is zo belangrijk, daar moeten we altijd over nadenken. 2 Korinthe 5 vers 21. Dat is zo belangrijk, want er is niemand die dat gedaan heeft. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat, want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij hebben de Heer onze zonden gegeven, wat ons kapot maakte, en de Heer heeft ons zijn rechtvaardigheid gegeven. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. En je krijgt alleen maar vrede met God en de vrede van God door het geloof in het volbrachte werk van zijn zoon. Heeft hem dat wat gekost? Jazeker. Dat heeft hem de scheiding met zijn vader gekost. Want waar God is, kan geen zonde zijn, want hij is een heilig God. En hij nam uw en mijn zonde. En als wij dat aanvaarden in geloof, dan worden wij een nieuwe schepping. Dan ziet God ons, net als we net zongen, in zijn zoon. Dan zijn wij rechtvaardig verklaard. Dan is er vrede tussen God en mij. En dat is volmaakt. Dat is geweldig. De Vader in de hemel en de Zoon, die weten wat het is om los te laten. En dan wil ik vragen, is er iets in uw leven dat je zwaar zit, waar je 's morgens mee opstaat, waar je de hele dag over na zit te denken? Laat het los. Laat het los. En aanvaard de belofte dat de Heer dat ook bij jou zal bewerken. Weet je, een vogel die ons doet denken aan het leven door de geest is de arend. Maar er is één ding wat de arend niet kan. De arend kan niet loslaten. En je kunt het nagaan doen met een YouTube-filmpje. Dan zie je zo'n grote zeearend en die vangt met zijn klauwen zo'n vis. Maar die vis die lijkt ook iets groter te zijn. En dan zie je die arend en die probeert boven die rotsen uit te komen. Maar hij verliest het. Want wat is zijn probleem? Waarom verdwijnt hij in het water? Die klauwen die hebben spieren met spasm. En zolang als hij zweeft, laten die spasm niet los. En hij kan die prooi niet losmaken. Die gaat alleen maar los als hij geland is. En daarom gaat hij ten onder. En ik heb dat nooit vergeten. Weet je, als je leert loslaten, wordt het een grote zee. Denk nog eventjes aan dat jongetje van 12. Andreas die praat met het jongetje en zegt, joh, wil jij je lunchje aan de Heer Jezus geven? Nou, ik heb zelf ook kleinkinderen. En om een lolly van die kinderen te krijgen, dat is moeilijk. Want vermaaien, weet je wel. Maar dat jongetje liet zijn lunchje gaan en gaf zijn lunchje aan de Heer Jezus. En toen werd hij ooggetuige. Dat duizenden mensen van zijn lunchje gegeten hebben. Dat jochie is dat nooit vergeten, of niet soms. He, hij geeft 5 broodjes en 2 visjes, die Jezus die pakt hem en die breekt het nog op. En dan gaat hij ronddelen. Nou, dat jochie is dat nooit meer vergeten. Zie je wat een zegen het is als je loslaat. Want dan is die belofte, dan gaat hij vermenigvuldigen. En dat zie je door de gehele schrift door. We moeten leven met geopend hand. En ja, er is nog 1 facet waar wij ook over moeten nadenken. Dat is, vergeef elkaar. Laat los, ook op dat gebied. En dat is niet makkelijk, dat kost. Als voorbeeld noem ik even Corrie ten Boom. Ze was 80 jaar oud en gedurende de oorlog heeft haar ouders Joden verborgen, maar iemand had hem verraden. En ze zijn allemaal geëindigd in concentratiekampen. Vader ten Boom is gestorven in Enschede, in Scheveningen, in het gevangenis. Betsy, de zus van Corrie, is gestorven in het concentratiekamp. En zij, door een wonder, heeft zij het overleefd, een wonder. En toen kwam ze op 80-jarige leeftijd, toen sprak ze in Duitsland. Toen kwam ze een bewaker tegen die ze herkende. En die was heel wreed in het kamp. En die wraker, die kwam steeds dichter naar haar toe, want ze stond na de dienst bij de deur. En er gingen allerlei emoties door haar hart. Boosheid en allerlei emoties. En die man die kwam maar dichterbij en ze gaf iedereen een hand. En er was een strijd om die man geen hand te geven. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is zo heerlijk. Als je Gods woord bewaart in je hart, dan komt zo'n vers opeens naar boven drijven. En die, dat is op de juiste tijd, dat is Romeinen 5 vers 5, B. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een persoon. De liefde van God is in mijn hart. En toen ze daar aandacht, toen kon zij die bewaker vergeven. Ik ben dein broeder geworden. Toen kon zij die man van harte vergeven. En dat is zo belangrijk, dat wij leren om te vergeven. Maar wij hebben een oude natuur. En daar wil ik toch nog even wat over vertellen. Want daar hebben we elke dag last van. Weet je, wij hebben nog die oude natuur. De Bijbel noemt dat vlees. En het nieuwe leven, de Bijbel noemt dat geest. Maar die oude natuur, die wil ons vertellen dat wij superieur zijn. Zoiets van, ja, hij heeft mij beledigd, hij heeft mij pijn. Zoiets zou ik nou nooit doen. Weet je, dat zegt die oude natuur. Die oude natuur, die maakt ons wijs dat wij daar die ander mee hebben, door hem niet te vergeven. Maar dat is een leugen hoor, want die oude natuur doet niks anders dan liegen. En die oude natuur, die koestert de wrevel in ons hart. Ik heb het vanmiddag over gehad, er was een man die was al heel lang verlamd, die lag bij de Gesa. En die zei, Jezus, wil je gezond worden? Wil je gezond worden? Want je kunt er soms zo aan gewend zijn hoe het staat in jouw leven. Er kan iemand zijn die jou misschien jaren geleden pijn gedaan heeft. Noem het maar in, u weet het. En die wrevel is in je hart. En die oude natuur in jou, die wil dat je dat springlevend houdt. Die denkt dat jij daar die ander mee hebt. Die wil jou vertellen dat je daar nooit van bevrijd kan worden. Maar het is niet waar hoor. Het is niet waar. Je kunt ze proclameren vergeven. En dat heb ik geleerd van Jozef. Jozef was slecht behandeld door zijn broers. Als gevolg daarvan moest hij naar Egypte als slaaf. Daarna is hij slecht behandeld door de vrouw van Potifar. en kwam hij terecht in de gevangenis. Daarna is hij slecht behandeld door de schenker die hem vergat in de gevangenis. En wat had hij gedaan? Alleen maar goed. Hij had eten gebracht bij de broers. Hij had Potifar met integriteit gediend. Hij had de schenker zijn droom uitgelegd. En hij kreeg alleen maar negatieve feedback. Maar wat is er gebeurd in die jaren in die gevangenis? Op een gegeven moment is hij daarmee klaargekomen om te stoppen om een deel van het probleem te zijn. En toen werd hij een deel van de oplossing. Hij ging verheven. Dat is een prachtig lied. Misschien kennen jullie het wel. Als er vergeving is, dan komt er genezing. En dan ga je het vergeten. Dan is het geen issue meer. En als hij dan later verhoogd is en hij krijgt een bruid en hij trouwt en hij krijgt een zoon, dan noemt hij die zoon Manasse. Vergeten. En zijn tweede zoon Ephraim, dubbele vrucht. En hij krijgt daardoor een vruchtbaar leven. En zijn vrucht gaat over de muur. En dat is het verlangen van de Heer Jezus, dat wij een leven in overvloed hebben. En daar moeten wij vasthouden aan het woord, aan zijn naam. Maar loslaten wat er zwaar is. En loslaten al die mensen die ons pijn gedaan hebben. Allen die een godvruchtig leven geleefd hebben en een vruchtbaar leven geleefd hebben, zoals Paulus ook, die hebben dat geleerd. En Jozef ook. Maar weet je wat nou zo jammer is? De meeste mensen zijn zoals die broers van Jozef. Die toch ten diepste niet geloven dat ze echt vergeven zijn. Weet je, toen de Heer Jezus het uitsprak van het kruis, waren al onze zonden in de toekomst. Jacob is gestorven. En dan komen die broers van Jozef. En dan beginnen ze toch te twijfelen aan de vergeving van Jozef. En weet je wat ze dan doen met Jozef? Dan maken ze Jozef aan het huilen. En Jozef is een beeld van de Heer Jezus. Willen jullie ervoor kiezen om de Heer Jezus nooit meer aan het huilen te brengen door te twijfelen aan zijn vergeving? Hallo? Wil je hem nooit meer aan het huilen brengen? Want je maakt hem zo verschrikkelijk verdrietig. Als hij roept, het is volbracht, is het dan volbracht of niet? Als iets vol is, kan er dan iets bij? Kan er iets bij? Als het goed is, is het toch goed? Je moet niet janken, maar danken, want je bent vergeven. En Jozef zegt, jongen. En hij spreekt troostvolle woorden tot hem. En dan zegt hij, broers, moet jullie nou eens goed luisteren. Ik wil dat jullie jezelf gaan vergeven. Want gelukkig is de mens die zichzelf niet veroordeelt. En dan zegt Jozef, broers, luister eens goed. Jullie bedoelden het ten kwade. Maar God heeft het ten goede uitgewerkt. Want als jullie mij niet verkocht hadden, dan waren wij allemaal uit, dan waren wij allemaal omgekomen van de honger. Als die schenker Jozef niet vergeten was, dan was hij enkele jaren later omgekomen van de honger. God kan een vloek veranderen in een zegen. Nou, de vloek, die ligt op het kruis. Amen. Hij heeft onze vloek gedragen. Wat is er over? De zegen. En aan Gods zegen is alles gezegend, gelegen. En wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. En aanvaard dat en wees een zegen in deze wereld. Wees een zegenende gezant van Jezus Christus. En als iemand je pijn doet, vergeef ze. En geef ze over aan de rechtvaardige rechter. Zegen ze. En dan leef je lichter, weet je. Want jij bent verantwoordelijk voor je gezicht na je 40ste. En mijn vrouw die werkt in de verzorging. Dat zijn ook bittere mensen. En ik wil jullie bitter eindigen. Amen. Dus we gaan de Heer danken, ja. Vader in hemel, ik wil u zo hartelijk danken voor deze middag. Heer, we hebben twee dingen hebben over nagedacht. Houd vast. De gemeente waarna wij vernoemd zijn, is een gemeente die vasthield aan uw woord en vasthield aan uw naam. En zij gingen leren leven om te leven als overwinnaars. En daarom zullen ze de kroon ontvangen, zullen ze een zuil worden in die stad. Heren, en daar is voor nodig, heren, dat wij loslaten datgene wat te zwaar is voor ons. Dat we niet kunnen trekken, heren. En dat we loslaten hen die ons verdriet gedaan hebben. Heren, en dat we onszelf niet voor de gek houden. Heren, ik heb niemand gelezen die naar Jezus toe kwam om voor vergeving te vragen. Maar hij gaf van één kant, gaf hij vergeving. Heren, laten wij dit leren vanmiddag. Om een deel te zijn en te blijven van de oplossing. U weet het, Heer. U bent ook hier op aarde geweest. U weet precies waar wij doorheen gaan. En u wilt ons daarin helpen. En daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen.